Oh, hij is helemaal nieuw? Deze kansel? Ja. Ja, 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 ja. Normaal heb ik natuurlijk van die hele grote in van die oude kathedralen, hè, als protestant. Maar deze is ook mooi, hoor. Ja. Ja. Oh, oh. Wat een dag weer. Ik stond vanmorgen op en ik beschouw dat als een woord van kennis. Als een geestelijke gave die u kunt vinden in 1 Korinthe. Ik voelde zo'n tegenzin om naar jullie te gaan. Ja, dat is natuurlijk not done om dat te zeggen. Dat is natuurlijk gewoon echt, je eerste indruk kun je nooit meer overdoen, dat weet ik. Maar ik zeg, Heer, wat is dat? Ik heb gewoon geen zin om naar de Berea Apeldoorn te gaan. En toen gaf God iets anders, en dat is wel mooi, dat ga ik jullie geven. Hij zei van, je werk zit erop, Hans. En ik heb bijgedragen, het gaat natuurlijk allemaal om Jezus, maar ik heb bijgedragen om een doorbraak te bewerken die aanstaande is voor deze gemeente. En dat is een geestelijke doorbraak. Want ik ga het hebben over de geestelijke wereld. Dus dat betekent dat er onstuimige groei gaat plaatsvinden als jullie je toewijden aan hem die ons alles waard is. En die we als een koning gaan binnenhalen over niet al te lange tijd. Jezus Christus. En dat betekent gewoon dat er een profetische boodschap nu wordt uitgesproken. Dat God velen in Apeldoorn zal trekken en op deze plek zal brengen. En dat onze jonge generatie daarin voorop zal gaan. Er zitten hier ook wel jonge mensen, maar die gaan dus voorop. En zij zullen het nieuwe vormgeven zoals God het hen geeft. En daarom hoop ik, ik ben ook al opa, dat alle opa's en oma's en vaders en moeders zullen zeggen, gezegend ben jij. Gezegend ben jij dat je voor deze tijd geboren bent. En ook in deze gemeente groei mag bewerken. Maar wel soms op de manier waarop God in het nieuwe wil werken. En weet je, het gaat niet gepaard zonder strijd. Dat heb ik ook niet gezegd. Er is heel veel geestelijke strijd in de kerk en in de wereld. En ook in Israël. De pijlen van de vijand zijn altijd op ons gericht. Daar moet je ook gewoon een beetje verstandig en wijs in opereren. Weten wanneer het van de vijand is. Weten wanneer het van het vlees is. Weten wanneer het uit de wereld komt. Nou, welke jonge mensen willen graag wel een avontuur met Jezus aangaan? Zijn die er? Zijn die er? Steek nou gewoon. Ja, ja, die zijn er wel. Die zijn er wel. Nog één keer die handen, dan kunnen ze allemaal goed meekijken. Ja? Oké, wauw. Dit is een boekje dat gaf ik. Ik heb misschien het voorbeeld wel eens gegeven. Dat is heel grappig, want dit is van Robbie Dawkins en ik ken deze meneer. Maar het is verder niet zo belangrijk. Het boekje had hij geschreven, het avontuur met God in het gewone leven. Ik stond dus op een kansel en toen moest ik denken aan een jongetje van 11 en dat boekje. En ik had het idee dat God zei, geef dat boekje aan een jongetje van 11 die een avontuur met God wil beleven. En toen kreeg dat jongetje van 11, die ging staan, die zei, ik wil dat boek wel. Die kreeg dat boek en nam het mee naar huis. En na een week belde zijn vader mij op en zei, ja dominee, zei hij door de telefoon, dat is nou ook wat. Ik zeg, wat is wat? Ja, je hebt dat boekje aan mijn zoon gegeven. Nou, vond hij het mooi, zei ik. Ja, maar wist je dan niet dat hij zwaar dyslectisch is? Hij kan helemaal niet lezen. Och, dacht ik, voelde het echt letterlijk in mijn buik. Ik denk, daar ga ik weer. Ja, zei hij, maar hij heeft het 3 keer gelezen en zijn dyslexie is verdwenen. Halleluja. Dat kan ook nog. Nou, ik wilde het geven aan die meneer met die beamshirt, met dat blauwe shirt. Ja, alsjeblieft. Ik ga straks nog een boekje weggeven aan een volwassene. Dat is een boekje vol gebeden en dat gaat over de gebeden en proclamaties om demonen te verslaan en de machten der duisternis ten val te brengen. Ja, u zal zeggen, nou, dat is niet helemaal mijn dagelijkse stuf. Maar dat gaat het dan wel worden als u dat boekje leest, dat begrijpt u wel. Maar daar wil ik ook wat meer over zeggen. Dus ik kan niet de hele geestelijke wereld behandelen en zo. Dat moet misschien ook niet. Jullie hebben een fantastische voorganger die ook echt een leraarsbediening draagt. Hij geeft ook wel eens les op een van mijn discipelschapsscholen. En dat kan hij ook veel beter dan ik. Dus als je echt een goede les wil over de geestelijke wereld, ga het hem vragen. Maar ik ga wel een bodempje leggen. En ik wil gewoon maar beginnen met het woord van God. Want dat is eigenlijk alleszeggend en allesbepalend. En ik ga naar Paulus. Paulus is onze held, ook op dit terrein. En hij schrijft over de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Wie van jullie heeft er nou een Bijbel meegenomen naar de kerk? Oh, dat is al 3%. Dank je wel voor jullie. Ja. En wie van jullie heeft wel een mobieltje in zijn achterzak? Ja. Ja, ik zou het heel fijn vinden als je meeleest. Bijbel lezen is eigenlijk al zoveel onderdeel van bevrijding en genezing en herstel. Gods woord is zelfs een medicijn, staat er in de Bijbel. Dus je had veel leest en je hebt een ziek lijf. Nou, God geneest ook vandaag. Dus Gods woord is een medicijn. Dus ik zou zeggen, lees het. En dan staat daar vanaf vers 10 in Efeze 6. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En dan staat er, bekleed je met de hele wapenrusting van God, opdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want ja, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, hè, tegen gewone mensen, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En die hemelse gewesten maken het niet moeilijker dan het is. Wat je buiten ziet is de eerste hemel, met het zonnetje en zo, hopelijk straks. En dan heb je, zeg maar, de tweede hemel. Daar vindt de strijd plaats tussen engelen van God en de engelen van Satan. En dan heb je de derde hemel waar Paulus in opgetrokken was. En toen kwam hij bij de troon van God. Daar is geen gedoe in ieder geval. Maar in die hemelse gewesten wel. En moet je dat dan zien als iets wat ver weg in het heelal plaatsvindt? Ook. Maar ik denk ook dat het een andere dimensie is. Ik denk ook dat wij in 3D kunnen denken maximaal. Maar dat dit misschien wel 4, 5, 6D is. En dat die werkelijkheid om ons heen zich afspeelt, zonder dat we het altijd zien met onze ogen. Nou, dan gaan we weer verder. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, zodat je weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. De kwade dag, letterlijk. Daar leven we nu ook, hè? En na alles gedaan te hebben, ook stand kunt houden. Dus kunt volharden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Daarvoor lees je het woord van God. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Denk aan die 12 en die 70 die werden uitgezonden in het land. En wat moesten ze doen? Ze kregen een hele simpele opdracht. En ik heb jullie dat vaker gezegd. Maar in de basis wordt het christelijke leven hiermee ook geïllustreerd. En dat is dus ook het eerste om zeep geholpen in de kerkgeschiedenis. En dat is, verkondig het evangelie van het koninkrijk van God. Genees de zieken, maak de lepra leiderijn, wek de doden op, drijf de demonen eruit. Om niet heb je het ontvangen, om niet mag je het doorgeven. En de grootste strijd in de kerk van Nederland en van het Westen met name, vindt hier plaats. En daarom wordt er zoveel geschreven over genezing, over bevrijding en ook over predikers, wat de mensen er allemaal wel niet van vinden. Daar zit de strijd. Want dit is in de kern ook een stukje van het evangelie wat Jezus heel belangrijk vindt. Dus je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Deze apostelen, discipelen moesten de vrede van God brengen in de huizen. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van het heil en het zwaard van de geest. En dat zwaard van de geest, wat is dat dan? Dat is het woord van God. Dat is heel krachtig. Je hebt heel veel mensen die bidden tegenwoordig en hoe charismatischer, hoe mooier het klinkt. En ik ben het ermee eens, ik train die mensen ook en ik train ook mensen uit de PKN en katholieken en zo. Maar het is allemaal prachtig, maar wat ik soms mis in al die gebeden en al die profetieën, dat is het woord van God. Dus laat de Bijbel zodanig in je hoofd en in je hart zijn, dat je het ook moeiteloos kan reproduceren. Want dat is pas krachtig. Dat is pas een zwaard. Daarmee kan je eigenlijk de vijand verjagen. En God verbindt zich ook altijd aan zijn woord. Dus als ik voor de zieke bid, dan gebruik ik heel veel Bijbelteksten. Want ik herinner God eraan dat hij het zelf heeft gezegd. Nou, en dan, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met volharding en ook met smeekgebeden voor alle heiligen. Dus voor de broers en zussen onder ons. Misschien moet ik eventjes kort even inleiden. Ik denk dat we gewoon als gemeente en in Nederland een bredere visie moeten krijgen op genezing en ook op bevrijding. Op vrijheid. Ik denk dat we gewoon breder moeten denken. Hè? Dus, Dus ik denk dat de mensen die wat meer in hun verstand zitten het fijn vinden als ik zeg, je moet ook gewoon goed nadenken over wat je naar binnen stopt. Voeding. Beweging. Je weet gewoon allemaal dat God ook daarvoor principes heeft gegeven. Ons eetgedrag thuis is radicaal veranderd toen mijn vrouw bij jeugd met een opdracht in Heerde een cursus deed met voedsel in het licht van de Bijbel. En goede eet- en vastgewoonten. Heel interessant toch? Dat het Oude Testament vol zit met allemaal van dat soort aanwijzingen, waardoor wij misschien ook wel zelf medeverantwoordelijk zijn voor het feit dat we gezond blijven. Of andersom, dat we ziek worden. Dus we zien natuurlijk heel veel rare ziektebeelden. En ik zeg niet dat alles terug te voeren is op voeding, maar zou er wel kritisch op zijn. Dus voordat je al te veel drugs naar binnen werkt. Een bredere visie. Maar goed, ik wil ook jullie geestelijke visie een klein beetje aanpakken. Want ik zie ook dat er heel veel theologisch onkruid is gegroeid. Dus dat er niet altijd een gezond geestelijk Bijbels denken, wat past bij een Bijbels wereldbeeld, in je zit. En dat is jammer. Want we weten natuurlijk dat ziekte en gezondheid en vrijheid en gebondenheid niet alleen maar te maken hebben met dat ik naar de psycholoog of psychiater of naar de psychotherapeut moet of naar de dokter en het ziekenhuis. Gelukkig zijn er ook steeds meer dokters en ook psychiaters die met ons samenwerken en dit begrijpen. En het is altijd soms een moeilijk iets, hè? Er zijn complexe gevallen, soms loopt het wat door elkaar en het natuurlijke en het bovennatuurlijke loopt ook door elkaar. Hele gewone gedachten kunnen zomaar van God zijn, hè, dat kan. En ook God zegent natuurlijk ook gewoon onze medische wetenschap, maar je moet het ook niet groter maken dan het is. Heel veel dingen weten we niet en we zien ook heel veel andere elementen die van belang zijn en die gaan gewoon over zonde en bekering. Dat mensen zich moeten bekeren van bepaalde dingen waardoor ze eigenlijk ziek zijn geworden. Of een poort hebben opengezet, een deur hebben opengezet voor het kwaad. En het kwaad is reëel aanwezig. Ik vind het een beetje, ja, weet je, jullie zijn jong, ik heb dat nooit gehad. Maar als 8-jarige lag er een boekje bij mijn moeder op het bureau en dat was van dominee W.C. van Dam. En dat was een van de eerstelingen in de protestantse traditie die met bevrijding en genezing aan de gang ging. En het kwam eigenlijk gewoon puur omdat hij heel veel van de Heilige Geest had ontvangen. Want als jij veel van de Heilige Geest hebt ontvangen, dan gaan deze dingen gewoon werken en leven voor je. En het was heel interessant, er stond op, doodeng vond ik het toen, demonen eruit in Jezus' naam, wat gewoon natuurlijk in de Bijbel staat. Maar als kind had ik al zoiets van, bij dat boekje moet ik niet in de buurt komen. Nou heeft die lieve dominee bij zijn afscheid, heeft hij mij wel als kind de handen opgelegd. Dus ik heb er wel een soort tik van meegekregen. Ik vrees dat ik nu zelf deze dingen ook doe. Maar weet je, dat boekje dat vertelde eigenlijk over een geestelijke wereld waar mensen soms maar niet aan willen geloven. En dan zie je dat allerlei ziektebeelden, epilepsie, maar ook soms depressies, en ik kan er heel veel noemen, sommige auto-immuunziektes, worden moeiteloos gewoon psychologisch uitgelegd of wetenschappelijk of semi-wetenschappelijk uitgelegd, maar niet geestelijk. En ik zie dat ook in de kerk heel vaak, hè? De bekende monnik Anselm Grün, die kiest ook voor zo'n allegorische, vergeestelijkende of psychologische uitleg. En hij heeft mooie dingen geschreven, ik heb zijn boek ook gelezen. Maar ik zag eigenlijk talloze mensen die ziek waren worden bevrijd. Gewoon van demonen. En op het moment dat ze werden bevrijd, dat is zo mooi aan bevrijding, dan hebben ze ook weer recht op hun gezondheid. Want wat zegt de Bijbel? Dat de dief en de leugenaar, de moordenaar, de killer, de vernietiger, waar komt hij naar binnen, zeg maar in de schaapskooi, door de deur? Nee, zegt Johannes, hij klimt ergens naar binnen. En dan begint hij te moorden en te roven. Zoals een wolf, hè? Die op een gegeven moment in een weidje terechtkomt, ondanks de omheining van de boer, en de schapen begint te killen. Dat is wat demonen doen, hè? Ze raken ook het lichaam aan. Demonen hebben een karkas nodig, een lichaam nodig. Maar nou is het heel erg mooi. Wat zegt de Bijbel over jullie lichaam eigenlijk? Waar was het ook alweer een tempel van? Van de Heilige Geest. Dus jullie hebben de Heilige Geest in jullie lichaam. Hoe bijzonder is dat? Dus als het om bevrijding gaat, of om genezing en herstel van lichaam, ziel en geest, dan denk ik, de Heilige Geest woont al in ons lichaam. Maar ik zag dus dat als je bevrijding toepaste en je stuurde iets weg wat er zat en wat er niet hoort, soms omdat het erin zat, soms omdat het eraan hing van buitenaf, jou zeg maar onder druk zetten, dan zag ik dat de gezondheid weer opgeëist kon worden. Er was blijkbaar een recht voor dat kwaad om in jouw leven aanwezig te zijn, hoe het er ook uitziet en uitzag, maar wat zijn recht verloor op het moment dat we het bloed van Jezus scandeerden, wat voor ons met Pasen is vergoten. En wat de totale overwinning heeft gebracht, niet alleen in deze fysieke wereld, maar ook als het gaat om de machten van duisternis. Jezus is altijd meer, is altijd overwinnaar. En daarom zijn wij dat ook. En ik spot niet met dat kwaad, want het kan zich soms heel erg heftig manifesteren. Maar ik weet dat Jezus winnaar, overwinnaar is. En ik zie dus dat als mensen bevrijd worden en ook tegelijk lichamelijke klachten hebben, dat veel van die lichamelijke klachten dan verdwijnen. Dat er genezing en herstel komt, omdat het recht van de vijand is weggenomen. Bij genezing, als je daar geen last van hebt, werkt het vaak weer anders. Bij genezing heeft het te maken met de genezende kracht van God. En heel vaak is het een combinatie. Ik geef dit onderwijs omdat ik er klaar mee ben. Ik zeg het maar heel eerlijk. Je had het al over een mes en scherpen, dus laat ik het dan maar gewoon een keer zeggen. Hè? Je kan altijd zeggen van, ach ja, laat hem nu maar nooit meer komen. Maar weet je, ik ben er klaar mee dat dit allemaal voor grote bedieningen is en conferenties die overal worden gehouden, die ik overigens zelf ook organiseer. Het is voor de christelijke gemeente. Hier moeten jullie deze dingen verwerken en leren begrijpen. En daarom vertel ik het ook aan gastjes van 12, 13, 14, 15, 16 jaar. Want ja, dat zijn gewoon ook al discipelen van Jezus. Die hebben geen kleinere Heilige Geest, toch? Jullie hebben toch geen kleinere Heilige Geest dan wij? Nee, dat lijkt me niet. Ik bedoel, ik heb nooit gehoord dat je een barbapapa vorm hebt. En hè? Dat is echt niet zo. Nee. Dus wat ik tegen jullie zeg is van, bij genezing gaat het meer om de kracht van genezing. En vaak is de combinatie. En zo zag ik voor 2 weken terug in Vlissingen, zag ik een jonge vrouw van 23 die vreselijke dingen heeft meegemaakt in haar jeugd. En ze was nu nog maar 23. En ze zat in een rolstoel. En ze werd voortgeduwd door haar man. En ze zat daar in de gang en mijn oog was er al opgevallen. Ik dacht, daar moet ik straks voor bidden. Want ja, weet je, Jezus gaat altijd naar de problemen toe, dus jij ook. Ja, Jezus is daar gek op, om ze op te lossen natuurlijk. Dus ik denk dan bij zo'n rolstoel, u denkt misschien van, ja, wat moet ik ermee? Maar ik denk, oh leuk, een rolstoel. Ja, dat denk ik echt. Want ik wil God zien werken. En ik ben niet verantwoordelijk voor de uitkomst. Dat is de Heer, dat ben ik niet. Ik ben alleen maar gewoon, ja, een gebroken mens die mag bidden voor herstel, genezing en al die dingen die ik net voorlas. En we gingen er naartoe en ik merkte dat er bevrijding nodig was vanwege die deuren die hadden opengestaan in haar jeugd, vanwege die ernstige zonde. Maar God was zo goed om het dit keer door de kracht van genezing te doen. En hij activeerde het zenuwstelsel. En de vrouw begon te trillen en te schudden in die rolstoel. En ze zei tegen mij, ja, dat heb ik nou normaal nooit. Ik zeg, nee, dat heb je ook normaal nooit. Dit is de Heilige Geest. Hij is de Creator Spiritus. Hij is de Schepper. En hij is nu aan het herscheppen wat verloren is gegaan. En hij is aan het herstellen wat kapot is gegaan. En ze kwam gewoon uit die stoel. En ze liep nog even moeilijk, maar al biddend en al gelovend werd ze steeds stabieler. En op een gegeven moment kon ze gewoon op een stoel gaan zitten en weer opstaan. En we hebben allemaal dingetjes gedaan. Dat is God. Dat is nou de Heilige Geest. En die woont in jou. Zouden wij niet verlossend en genezend in onze omgeving bekend moeten staan? Zijn wij ambassadeurs van Jezus? Stel dat je de gekromde vrouw die 18 jaar bezeten was door een geest, door de röntgen zou halen, dan zie je inderdaad een vergroeide ruggengraat. Misschien noemen sommigen dat een scoliose, ik weet niet wat het medisch betekent. Misschien zeggen mensen van, nee, dat is ernstige artrose. En dat geloof ik ook. Maar één woord van Jezus was genoeg. En Jezus stelde een iets andere diagnose, waarbij hij ook die geestelijke dimensie meewoog. Jezus sprak daar niet eens een demon aan, maar zei eenvoudig: u bent verlost van uw ziekte. Verlost. Er was iets waar ze van verlost moest worden. Ze was als het ware geketend. Ik heb dat ook zelf een keer meegemaakt met, ik noem het maar, de gekromde vrouw in Ede. De gekromde vrouw in Ede. En ik vertel hem omdat het dus vandaag ook voorkomt. En niet alleen toen. En het is niet voor bijzondere, merkwaardige voorgangers of gezalfde predikers die zo'n roeping hebben. Het is voor de gewone gelovigen. Het is voor jou en voor mij. En deze vrouw, die had nog geen gebed gehad, maar het was al 12 uur 's nachts en het was laat. En die hele kring, dat hele gebouw moest leeg. En zij zat daar in haar eentje, misschien wel op de 14e rij of zo. Het was een zaal 4, 5 keer zo groot als deze. En ik zei: joh, heb je nog geen gebed gehad? Nee, zei ze. Zou het wel willen? Ja, zei ze. Dus ik kijk waar mijn ministrybidders waren, maar die waren ook allemaal al buiten. Ik denk, lekker is dit, zeg. Ik moet morgenochtend om 7 uur weer naar Rotterdam en dan moet ik het ook nog zelf doen. Oh, wat erg, hè, dat je dat dan denkt. Nou, dat vond ik echt erg. Want toen ze ging staan, kwam ze echt niet verder dan dit. En ze kon een beetje zo kijken en ik zag een tandenloze mond en ik dacht iets heel onheiligs. Ik dacht aan Hans en Grietje en de heks. En ik dacht bij mezelf, nou Hans, jij moet eigenlijk niet gaan bidden voor haar. Maar er was niemand anders, dus ik deed het toch. Dus ik zei tegen haar: hey Truus, ik zeg, heb je dit al lang? Ja, zegt ze, zowat mijn hele leven. Oh, en toen ging ik voor haar bidden en toen leek het wel alsof ze een beetje wegraakte. Alsof ze er niet bij was, alsof ze haar bewustzijn aan het verliezen was. Dus ik moest elke keer roepen: hey Truus, ja, gaat het? Voel je al iets? En ze voelde niks. En ik weet hoe het werkt met zalving en de kracht om te genezen. Als je dan je hand op iemand legt en er is veel zalving, en dat was er op dat moment in die zaal zeker, dus dat betekent dat er veel van God is, dan reageert het vrij snel. En er gebeurde daar 4 of 5 keer bidden helemaal niks. Maar ik wist nog helemaal niks van bevrijding af. Dus, maar ik hoorde mezelf zeggen: hey, had je moeder dit ook? Ja, zegt ze, mijn moeder had het minstens zo erg. Ik zeg, en je grootmoeder? Ja, die had het ook al. En je overgrootmoeder? Ja, die had het ook. En ik hoor mezelf vragen: en je bedovergrootmoeder dan? Wat was die voor stoute dingen aan het doen? Nou, dat mensen moeten in 1800 hebben geleefd, heb ik teruggerekend. He, dat is echt generaties terug. Oh, zei ze, dat weet ik wel. Ik zeg, wat dan? Ja, die was bezig met hekserij en toverij. Oh, zei ik, dat is het. En toen begreep ik waarom ik aan Hans en Grietje en de heks moest denken. Dus God gebruikt onze referenties, gedachten, ideeën die in ons opkomen om iets meer te betekenen voor de ander. Dus dat maakte me ook wel weer ontspannen dat ik dacht, nou, als u dat zelfs gebruikt, Heer, want ik vind ze nu occultisch sprookjes, ik durf ze niet meer aan kleuters te vertellen, terwijl ik het vroeger heel leuk vond om ze bijna van angst van hun stoeltjes af te krijgen. Ja, maar goed, ik wist niet beter. En ja, dus deze vrouw die hebben we daarna bevrijd, zoals dat heet. Ik ga u dat niet helemaal uitleggen, maar de vierde geestelijke macht die eruit kwam, demon van dominion, van bezitten, die noemde zichzelf de geest van artrose. En toen die eruit kwam, ging zij van hier naar licht gebogen. Ik hoorde het niet eens kraken, maar ik zag het vergroeien. Het werd recht en ze ging licht gebogen, zoals een oude vrouw van 70 ongeveer, 75 hoort te zijn, de zaal weer uit. Dat is Gods kracht. Dat is Gods bevrijdende liefde. En natuurlijk zijn dit de grote voorbeelden, maar er zijn ook talloze kleine. He, dus kijk, als ik al die mensen die zo door skepsis en verstand en ongeloof worden geregeerd, als ik die nu zeg maar het podium geef, dan gaat het over verslavingen, verwarde geesten, schizofrenie, geestelijke stoornis, waanideeën, al die dingen meer. En ik zeg niet dat er niet ook psychische ziekten zijn, beelden. En ik zeg ook niet dat je daarvoor niet naar de psychiater, psycholoog of hulpverlener moet. Ik zou alleen graag met hen willen samenwerken om Jezus in die situatie te krijgen. Om te kijken hoe hij deze situatie beoordeelt en diagnosticeert, waarin hij de geestelijke dimensie meeweegt. En dat is onze opdracht. Onze opdracht is dat we Jezus gaan inbrengen in elke situatie. Hij is verlosser. U bent hiervan verlost, zei hij. Soter, redder, bevrijder, betekent dat, genezer. Hé, dat is interessant. Verkondig het evangelie van het koninkrijk, genees de zieken, drijf de demonen eruit. Redden, dat ze in het koninkrijk van God komen, genezen en bevrijden. En zie genezing en bevrijding dan ook echt als iets wat meerdere lagen heeft, wat individueel kan zijn, maar ook zelfs voor een hele gemeenschap kan gelden, of voor een straat, of voor een gebied. Er zijn mensen die strijden voor een gebied of die strijden voor een invloedssfeer. Want de vijand heeft op alle dingen invloed. Ik ken een ondernemer en opeens knalde zijn omzet in elkaar. Hij zei tegen mij, ik weet niet wat er gebeurt, joh. Maar het gaat bij mij altijd prima. En in één keer knalde een omzet helemaal in elkaar. Ik zeg, is er wat gebeurd of zo? Is er iets nieuw, iets anders dan pas? En toen ze daarvoor gingen bidden en over nadenken, want dit was een zeer gelovig stel, kwamen ze erachter dat ze iemand hadden benoemd met een Hindoestaanse geloof. Een Hindoe dus. En toen gingen ze daarmee praten. En toen bleek eigenlijk dat die Hindoe, dat werd ons geopenbaard door de Heilige Geest, vloeken had uitgesproken over het bedrijf waar hij zelf werkte. Kijk, dat is foute boel. Dus die omzet die knalde naar beneden. Dus wat hebben ze gedaan? Waarschijnlijk op een koninklijke manier gezegd van, nou, dit is uw proeftijd, maar laten we het hierbij houden. We geven u vast nog 2 maanden mee, maar dan is het klaar. En op het moment dat deze persoon uit het bedrijf verwijderd werd, begon de omzet weer te groeien. Snapt u? Het heeft effect op onze school, op ons ziekenhuis, op onze praktijk, op ons verzekeringsbureau of wat je ook maar doet. En je hebt macht gekregen om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de hele legermacht van de vijand. En niets zal je schaden, zegt de Heer. De katholieke kerk heeft 22 exorcisten in dienst, wat ik vrij weinig vind op zo'n miljoenenkerk. Dat zijn gespecialiseerde priesters die hier heel veel van weten. Als je het op zo'n evangelisch zou doen, dan zouden we hier binnenkort 100 mensen moeten hebben die ervaring hebben met bevrijding en bevrijdend gebed en voor mensen kunnen bidden. Dat is onderdeel van uw geestelijke leven. En dat moet heel volwassen zijn. En het kan zelfs op straat. Ik zie het op straat ook gebeuren. Ik snak naar de dag waarop de mensen worden bevrijd op straat. Zodat ze zullen zien dat Jezus geen standbeeld is zoals Confucius op het marktplein. Maar de levende die opeens kan verschijnen. En dan zullen ze hun leven aan hem geven. Want ik zie het effect daarvan. Dit soort praxis is heel krachtig. Ik ken een klein meisje. En die woont in Rwanda en op een goede dag kwam er een cobra op de zandweg waar zij op naar school moest lopen. En dat was een groot exemplaar en dit was een klein, mooi gekleurd meisje. En het meisje was natuurlijk bang, want die wist dat het een gifslang was en dat die cobra ook sneller zou zijn dan zij. En het enige wat ze kon bedenken was wat ze van haar moeder geleerd had. Zoals ze de demonen moest wegsturen in de naam van Jezus. Zei ze tegen die slang, jij duivel, ga terug in je hol in de naam van Jezus. En de cobra gehoorzaamde en ging terug in het hol. Want wij hebben macht gekregen. De sleuteltekst van Paulus waardoor het bij mij begonnen is, is eigenlijk een beetje verborgen in het hoofdstuk van Efeze 1. Daar staan alle zegeningen die wij hebben als heiligen en als kerk. De meeste mensen lezen eroverheen. Er staat in vers 19, Efeze 1 vers 19, staat, weten jullie niet hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor jou en voor mij die geloven. Dat is dezelfde macht die werkzaam was in Jezus Christus lichaam. Toen God hem opwekte uit de dood, Pasen, en een plek gaf aan zijn rechterhand in de hemel, hemelvaart. En er staat, Jezus heeft zichzelf vanuit de hemel uitgedeeld, heeft de mensen gaven gegeven. Wij op dit moment zijn zijn medewerkers en jij mag ook hierin met hem meewerken. En natuurlijk, het is echt heel interessant om gewoon wat meer te weten over wat zijn die heerschappijen dan? Wat zijn dan die wereldheersers? Wat zijn dan die geestelijke machten? Als je maar onthoudt dat je eigenlijk de geestelijke wapenrusting hebt om de vijand te bestrijden. Ik kan ze allemaal langslopen, dat is een hele les apart, hè? Dat is een beetje een Romeinse soldaat. Maar ik geef jullie nu 2 wapens die er niet zo expliciet in staan, maar die wel belangrijk zijn. Bedek jezelf en je kinderen elke dag met het bloed van Jezus. Met het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus beschermt ons, voorziet ons, heelt ons, reinigt ons, geneest ons en bevrijdt ons. Ik moest eens een keer in zo'n oude kerk preken waar de mensen helemaal nog nooit van bevrijding hebben gehoord. Jullie zijn vast al wel een beetje meer daarin gevoerd. En ik zei, Heer, ik ga preken over het bloed van Jezus, dat het ook geneest. En ik vond het al spannend om zo'n preek te houden, want dat was al bijna too much. Het bloed van Jezus, herbaal denken sommigen dan echt. En ik ging preken over het bloed van Jezus en over de bevrijding uit Egypte en al die lijnen die er in de Bijbel staan. En ik had gevraagd in de auto, Heer, maar als ik daar nou naartoe ga, ik kan niet beginnen over dat uw bloed ook geneest. Ik kan het wel zeggen, maar we moeten ook nog avondmaal vieren. En dan sta ik daar met zo'n bokaal uit de 15e eeuw. En daar heeft Willem van Oranje nog uitgedronken. Dat ding is vast voor 6 ton verzekerd. En die stenen zijn hard. Dan kan ik dat allemaal niet tegelijk doen, hoor. Ik zal mijn formules noemen en ik zal de beker heel houden. Maar dan moet u ondertussen maar mensen genezen. En zo geschiedde. Daarna kwamen er 2 vrouwen naar me toe en die zeiden, heeft u even? Ja hoor, zeg ik, zeg het maar. Ja, kan het ook even achter die pilaar? Nou, dat kan ook wel even achter die pilaar, die zijn daar heel erg dik, hè? Dus daar kan je ook wel onopvallend even luisteren. Ja, zegt de een, ik ben Toos en zij is Beb en wij zijn 2 zussen op zijn Rotterdams, een beetje zo, hè? Oké, zei ik, fijn dat jullie er zijn. Ja, zei ze, maar ja, we hebben wel een dingetje. Want ja, terwijl we bezig waren met de preek over bloed van Jezus en tijdens avondmaal, ik ben helemaal warm en ik zeg tegen Beb, hé, jij dat nou ook? Ja, zegt ze, ik heb het ook. Ja, en we wisten niet zo goed wat er was. Maar 1 ding is zeker, ik heb artrose, zij heeft reumatoïde artritis en we hebben nu geen pijn meer. Ik zeg, halleluja, het bloed van Jezus heeft u hersteld en genezen. Snap je? Zo krachtig is dat. Alleen al door dat uit te spreken, dat het bloed van Jezus op dit moment werkzaam wordt in uw lichaam. De krachtige werking van Gods macht, die overweldigend groot is voor jou die gelooft. Heer, ik zegen dat op dit moment, dat er mensen zijn met een kwaal, die nu ervaren dat uw Heilige Geest begint te werken door hun lichaam heen. In Jezus' naam. En zeker ook in hun verstand. In Jezus' naam. En dat soort dingen, en dat is gewoon het bovennatuurlijke, maar op een heel natuurlijke manier, gewoon via het woord en door het bloed van Jezus in te zetten, waar ik mijn kinderen elke dag mee bedek, zodat ze beschermd zijn tegen al die vijanden. He, dat is 1 van de dingen die je kunt doen. Er zijn er nog meer, hoor. Kijk, Lucifer bestaat echt. Hij is diep gevallen. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster? Zoon van de dageraad, want hij was echt een schitterende aartsengel. Een worshipper was die eigenlijk. Hij was ook degene die rapport moest uitbrengen bij God, hoe het op aarde ging, ook in de tijd van het paradijs, toen het allemaal nog goed was. Hè? Moest Lucifer, die aartsengel, die moest rapport uitbrengen hoe het ging op aarde. In de derde hemel, waar Gods troon is. En jullie weten, dat doet hij nog steeds, rapport uitbrengen. Er staat dat hij de broers en de zussen, jullie, 24 uur per dag aanstaat te klagen bij God. Hij brengt nog steeds rapporten uit, maar hij brengt alleen negatieve rapporten uit over jou. Hij verzamelt voortdurend rechten om jullie lastig te mogen vallen in jullie levens, in jullie familie, in jullie kinderen, in jullie bezittingen, in alles. En daarom moeten jullie de poorten gaan sluiten. In je eigen leven, maar ook in de gemeenschap, met elkaar, al zoekend en biddend. Maar hij is en was een enorm, glorieus, schitterend wezen. Er staat dat hij een meestermuzikant was ook. Hij is niet dom, hij is slim. En zonder Christus heb je als mens geen schijn van kans. Er is ook een hiërarchie, hè, in het leger van de Satan, de duisternis. Jullie denken dat het een ongeordend zootje is. Nou, dat is het misschien wel bij jou op je kamer, maar dat is het niet bij Lucifer, hoor. Ik bedoel, dat is net een leger met een divisie. En met een bataljon en met compagnie en dan nog een peloton. Dat is echt heel hiërarchisch. Ik zie dat ook elke keer dat er demonen zijn die anderen aansturen. Dus de belangrijkste roep ik meestal eerst naar voren, want dan gaat de rest ook mee. Daniel, hè, dat is een heel bekend voorbeeld. Zal ik die even noemen? Dat is wel een beetje open kerkdeur intrappen, maar het is wel leuk. Voor de jongeren. De ouderen weten alles al, hè. Hebben alles al 100 keer gehoord. Daniel, dat is een bijzondere jongeman die buitengewoon slim was. En die aan het hof van Babel, hè, daar zeg maar, adviseur was, bestuurder was. Ook astronomie deed, of astrologie zelfs, wat ik op de grens is. Maar daarom wisten de wijzen uit het oosten waar die koning geboren zou worden. Om Daniel 600 jaar daarvoor had zeg maar vanuit de Bijbel uitgelegd hoe het zou gaan. Daarom wisten die wijzen uit het oosten dat. Dus het was een geleerde, maar hij was ook heel erg gelovig. En hij lag echt elke dag op zijn knieën. En hij was natuurlijk Joods. Dus hij pleitte voor zijn eigen volk Israël. He, dus, en dat deed hij. En op een gegeven moment lezen we in de Bijbel dat hij 21 dagen vast, dat noemen ze nu Daniël vasten, dat vinden heel veel mensen aantrekkelijk. Want ja, dan onthoudt hij zich niet van alle voedsel, maar vooral van de lekkernijen. He? En dat kunnen mensen soms nog wel opbrengen. En dan na die 21 dagen heeft hij een ontmoeting met een belangrijke engel, waarschijnlijk ook een aartsengel, waarschijnlijk Gabriël. De boodschapper, de messenger, ja? En die vertelt dat hij niet bij Daniël kon komen omdat hij werd opgehouden. Want ze hadden zo'n strijd daar in die tweede hemel, die hemelse gewesten. Dat hij zelfs Michaël, de bevelvoerder van de hemelse legermachten, de aartsengel Michaël erbij moest halen om hem te ontzetten zodat hij bij Daniël kon komen. Kan je je voorstellen wat een impact jouw gebed heeft voor Apeldoorn? Hij streed voor het Joodse volk wat in ballingschap was en voor Jeruzalem. Waar strijd jij voor in geestelijke zin? Snap je dat er heel wat in beroering komt wat jij niet ziet, maar wat er wel is? Ik kan daar talloze verhalen van vertellen van mensen die daar wat meer in thuis zijn. Of die daar specifiek voor geroepen zijn om dat te doen zonder dat ze het jou vertellen. De wereldgeschiedenis wordt niet bepaald door de politici die overigens alleen maar in verwarring zijn. De wereldgeschiedenis wordt uiteindelijk bepaald door God en door gebed. En wat je ziet is hier dat die engel dan bij Daniël komt om hem te openbaren wat er allemaal zal gaan geschieden. En heel veel daarvan gaan we binnenkort of maken we al mee. Dat is dus echt interessant, hè. En Michaël, ik was een keer, dus dat heb ik hier wel verteld, in Zwolle. En daar heb je zo'n Michaëlkerk, zo'n peperbus. En dan was ik in de toren en ik had een paar van die gasten uit Hogeveen bij me die leuk kunnen filmen. En die zei, hey, als we eens kijken, mooie engel erboven me. Ja, dat was een mooie engel, dat was Michaël. Want dat vertelde die mevrouwtjes daar achter de tafel die dan kaarten verkopen en zo. En dat je dan een euro moet betalen om even binnen te kijken. Ja, dat is Michaël, dat is onze beschermengel, zei ze. Ik zeg, dat is leuk, dat hebben de katholieken ervan gemaakt. En ik gun u best een beschermengel, die heeft u vast. Maar Michaël is de beschermengel van Israël. Dus Michaël heeft het op het moment erg druk met al die vijanden. Oké, ik laat het even hier, anders ga ik veel te veel dwarsverbanden maken die jullie niet kunnen volgen. Ik zeg nog één ding en ik hoop dat de voorganger, de pastor en het ministerteam het dan niet gelijk een hele week druk heeft. Maar ik wil toch iets zeggen over, op onze scholen zien wij hele gewone mensen zoals u. En elke keer geven we dan les over die geestelijke wereld, maar ook over vloeken. En dan blijkt eigenlijk dat er heel veel mensen zijn die denken, hé, in mijn familie heeft ook iets dergelijks gespeeld. Of dat van mijn vriend of van mijn collega. En wat ik wil zeggen tegen jullie is, als je het gevoel hebt dat er een vloek in werking is, die misschien al wel generaties lang in werking is en overgaat van vader op zoon, of van moeder op dochter, of van moeder op zoon, dan moet je daarmee naar de gebedsteams gaan, naar de voorganger gaan. Zodat we kunnen doorbidden in jouw leven wat er allemaal mogelijk aan de hand is. Het is een soort geestelijke APK en ik vind dat eigenlijk heel normaal. Dat doe ik zelf geregeld. Ik doe dat niet omdat ik nou de hele dag denk, oh Hans, je bent gebonden, of oh Hans, je wordt gekweld. Nee, ik doe dat gewoon om er zeker van te zijn dat die vijandelijke legermachten mij niet te grazen kunnen nemen. En af en toe, pardon, is dat toch gebeurd. Wij hebben dat thuis allemaal meegemaakt. Ze zitten ook aan je bezittingen. Bij mij branden zelfs mijn auto's uit. Ja, sorry, dat doen ze uit zichzelf. Heb jij dat wel eens gezien? Dat kan misschien een keer met een accu die niet deugt. Maar over het algemeen, hè, zeker als meerdere keren gebeurt, dan denk je, oh, wacht even, ik moet gewoon echt een APK doen. Want anders dan komt het niet goed. Dan kan die elke keer een ingang vinden. En ik ga gewoon een paar dingen noemen. En dat is altijd gevaarlijk. Als je daar last van hebt, betekent het niet dat er een vloek is. Het betekent ook niet gelijk dat er demonen zijn. Maar het kan. En dat moet je uitsluiten. Ik zie wel eens mensen die mentaal en emotioneel helemaal op zijn. Die keer op keer op keer op keer, luister goed naar waarom ik het zo zeg, zijn ingestort. Alsof er een continu herhalend patroon te zien is. Ik zie soms ook bepaalde chronische ziekten waarvan ik denk, waarom in vredesnaam heb jij dat nou? En dat kan je soms alleen al in je geweten of in je verstand of in je emoties voelen. Ik zie soms dingen waar artsen geen normale oorzaak voor kunnen vinden. Dat kan zijn. Ik zeg het heel voorzichtig vanwege de pijn die moeders hebben die dit hebben meegemaakt. Dus ik zeg het echt voorzichtig, want het kan ook andere oorzaken hebben. Maar soms zie ik wel eens mensen die wel erg vaak een miskraam hebben gehad. En soms ook dat zien bij hun zus of bij hun moeder. Ik zie soms mensen die wel erg veel problemen hebben met menstruatie en bloedvloeien. Ik weet het niet, maar het kan. Ik zie soms families waar het ene na het andere huwelijk uit elkaar valt. En het gaat er niet om dat ik er een oordeel over vel of u wel of niet tot een scheiding bent gekomen. Het gaat erom dat ik een patroon zie. Daar gaat het over. Ik zie soms mensen die hele onnatuurlijke sterfgevallen in hun familie meemaken, tot aan zelfmoord of zelfdoding aan toe. Ik vind dat sowieso altijd heel heftig bij suïcide. De lijst is niet compleet, maar ik zie soms mensen die hebben een bediening, zoals dat heet. Die hebben een roeping. Je kan zendeling zijn of iets anders. Misschien heb je gewoon een roeping voor het jongerenwerk. Dat kan ook. En elke keer weer krijg je te maken met bedrog of met verraad of met vervelende dingen. Met jou en je team. Ik zie soms mensen die alsmaar nachtmerries en slapeloosheid blijven hebben. Of die heel erg veel last hebben van angst. En angst is altijd wel een ding waar we mee kunnen afrekenen. Wat bedoel ik daarmee? Het kan een vloek zijn en dat is een soort lange, duistere arm uit het verleden. Zo moet je dat zien. En we weten niet hoe lang die arm is, maar die arm laat je steeds opnieuw weer struikelen. En dat moet niet meer. Wij willen de rechtsgronden weghalen voor dat soort dingen. We willen die vloeken verbreken. En we zien eigenlijk ook wel andere dingen. Maar ja, goed, dan wordt het allemaal veel te veel. Zullen we samen gewoon binnen en dan dit eerst maar eens even verwerken. En dan gaan jullie voorgangers er wel mee verder. Vader, dank u wel. Dat Jezus koning is. Dat hij elke geestelijke macht of kracht, overheid, heerser of wat het ook maar mag zijn, elke demon, elke dominion, Heer, te schande gemaakt heeft aan het kruis. En openlijk heeft tentoongesteld. Ja, Heilige Geest, u heeft zelf gezegd dat we meer zijn dan overwinnaars. En Heer, ik dank u allereerst dat u, Jezus, door de Heilige Geest in ons woont. Dat u ons beschermt tegen al die dingen die ons kunnen vernietigen, die ons soms zelfs kunnen doden en ons leven tot een kwelling kunnen maken. Maar Vader, soms zijn er nog dingen uit het verleden of die niet zijn beleden voor u. En dan bid ik u dat u dat in deze gemeente ook naar boven brengt. Want dit is de tijd van heiliging. Dit is de tijd waarop u Berea apart gaat zetten voor een nieuwe periode van groei, van zuiverheid en van onstuimige kracht. En ik dank u, Heer, dat dat al begonnen is en we zegenen wat u daarin doet. Maar ik bid u ook dat u alles zichtbaar maakt, exposed, wat niet is naar uw wil en wat misschien het gevolg is van een vloek. Heer, we geloven dat u de Zoon van God bent, de enige weg tot God. U stierf aan het kruis voor mijn zonde, u stond weer op uit de dood en u werd voor ons tot een vloek gemaakt aan het kruishout. Met elke vloek die eigenlijk voor mij was bestemd, zodat u mij kunt verlossen van de vloek en ik zegen kan ontvangen. Heer, ik belijd al mijn zonden die ik heb begaan. Ik beleid al mijn zonden die mijn voorgeslacht, mijn ouders, mijn grootouders en alles daarvoor hebben gedaan. En ik vraag u om vergeving in de machtige naam van Jezus. Ik vergeef ook elke andere persoon, iedereen die mij pijn heeft gedaan of onrecht. En die naam komt misschien nu al bij je op in Jezus' naam. Ik vergeef hen zoals ik zou willen dat God ook mij vergeeft. En ik vergeef ook mijzelf. Ik vergeef mijzelf. En ik doe afstand, Heer, van alles wat met het rijk van duisternis of het occulte te maken heeft. Heer, door geloof heb ik vergeving ontvangen. Door geloof heb ik bevrijding ontvangen. Ja, Heer, u heeft mij gezag gegeven van boven. En nou, dan mag ik ook zeggen dat ik mezelf kan vrijzetten in Jezus' naam. Ik zet mijzelf nu vrij en al degenen voor wie ik moet zorgen die onder mijn gezag vallen. Mijn kinderen misschien of mijn personeel. Van elke vloek en over ieder leven. In de naam van Jezus. We ontvangen het in geloof. In de naam van Jezus. Dank u Jezus voor deze prachtige gemeenschap. De ouderen, de mensen van middelbare leeftijd, de gezinnen, de kinderen, de zuigelingen, de jongeren. Heer, ik bid u dat u het hart van al die generaties bij elkaar brengt. Dat in de komende tijd ze elkaar gaan vinden. En dat de ouderen getuigenis afleggen van hun geloof. En dat de jongeren vurig zullen worden bekrachtigd om uw evangelie uit te dragen op elke plek waar zij zijn. Want zij zijn voorbestemd, Heer, om uw kinderen te zijn. En de hele wereld mag het zien. Ja, gezegend bent u, Vader, die ons gezegend heeft met zoveel geestelijke zegeningen. En ons heeft uitverkoren om uw kinderen te zijn. Dank u, Jezus. Amen. Mag je natuurlijk straks terugkomen als je gebed nodig hebt.